Mind your step.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. Het programma over ondernemen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit Duitsland. Vanaf de 33e editie van de Hannover Messe, om precies te zijn. We haken aan bij de economische missie voor Nederlandse start-ups van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Startup Delta. Te gast zijn ondernemers Wilma Mulder, directeur van KXA Data Solutions, Boudewijn Wisse, CEO van Levo, Eveline Langendijk, CEO van UVS Industry Solutions en Hans-Roeland Polman, Sales and Business Development bij Technobis. Last but not least, een hele bijzondere gast, is net aangeschoven. Prins Constantijn namens Startup Delta, Special Envoy. Goed dat jullie er allemaal zijn. Welkom. Om maar met de prins te beginnen. Hoe is de sfeer tot nu toe op de messen?
Begint op gang te komen. Je staat natuurlijk tussen allemaal robotarmen en het is hier allemaal heel erg high-tech. Maar tussendoor lopen ook mensen. En het valt me op dat in ieder geval het Nederlandse contingent vrij compact en vol is. Dus daar is wat meer leven dan alleen machines.
U bent hier namens Startup Delta, Special Envoy. Wat betekent dat eigenlijk?
Wat betekent dat? Vertegenwoordiger, zeggen ze, van de startups. Maar dat is niet echt, want geen startup heeft mij ooit verkozen. Dus dat is het niet. Het is eigenlijk oorspronkelijk een door de overheid opgezet programma. En nu is het een publiek-private partnership om ondernemerschap in Nederland, vooral innovatief groeiondernemerschap, te ondersteunen. En te kijken welke barrières we daarvoor weg kunnen nemen. En kunnen zorgen dat we ondernemers meer ruimte bieden.
En bent u dan als Special Envoy de baas, kan ik dat zo zeggen?
Van wat?
Van de Startup Delta en van alle startups van Nederland.
Nee, gelukkig laten die zich niet de wet voorschrijven. Dus nee, die hebben geen baas. Van Startup Delta ben ik een beetje de baas.
Ja. Want hoe zit dat? Hoe zijn die verhoudingen binnen Startup Delta? Wat is uw rol als Special Envoy? Wat krijgt u juist voor elkaar in die rol?
Nou, we hebben een kernteam die eigenlijk gewoon het programma doet en de aanjagers zijn. En dan werken we samen met alle innovatiehubs in Nederland. Dus dat is van Brainport Industries in Eindhoven en Novelty in Twente. En dus eigenlijk van Maastricht tot Groningen en Amsterdam. Alles bij elkaar. En met hen werken we samen om Nederland een stuk innovatiever te maken. En goede ondernemers meer ruimte te geven.
Ja, want dat is het. Hè? Dat is ook de belangrijkste reden waarom we hier met z'n allen zijn. Als ik even wat erbij aanhaal. Uw bezoek aan de messen richt zich op het versterken van de positie van Nederlandse start-ups en kennisinstellingen in verschillende Duitse sectoren met een focus op tech solutions. Waarom juist daarop en ja, hoe doet u dat dan als Special Envoy?
Nou, het belangrijkste om naar Duitsland te komen is dat hier ook alle grote Duitse industrie is, maar ook middelstand en eigenlijk alles wat iets met technologie te maken heeft, kan je hier uit Duitsland vind je hier natuurlijk ook van de rest van de wereld. Maar als je met je bedrijf de Duitse markt op wil en je wil samenwerken of je moet daarbij samenwerken met grote Duitse bedrijven, dan is dit gewoon een hele goede plek. En daarom hebben we Hannover uitgekozen als een plek waar we graag ook met start-ups naartoe gaan. Het is interessant, want de Duitse industrie is misschien nog niet zo gewend om met start-ups samen te werken. Je ziet dat ook hier niet enorm veel start-ups aanwezig zijn. Dus we zijn een beetje een voorloper wat dat betreft.
Wat zijn daar dan de uitdagingen in, specifiek op dat gebied?
Ja, dat zou eigenlijk aan andere tafelgenoten moeten vragen.
Nou, u kijkt Boudewijn Wisse aan van Levo. Boudewijn, wat zijn daar die uitdagingen in en hoe kan de prins daarbij helpen?
Nou, het is gewoon heel erg belangrijk dat bedrijven begrijpen hoe ze moeten samenwerken met een start-up. Dat vraagt gewoon een andere manier van omgang dan een ander gevestigd bedrijf. Hè. We zijn een bedrijf, als start-up ben je continu in ontwikkeling. Je zit echt in een groeifase. Dus je customers, dat zijn eigenlijk je belangrijkste partners. Yeah. Nou, en de prins kan heel goed helpen om die boodschap te verkondigen en te zorgen dat bedrijven met een goede mindset omgaan met start-ups.
Ja, want die mindset is er dus nog niet helemaal zoals we die misschien in Nederland gewend zijn hier in Duitsland.
Nou, wat je ziet is dat eigenlijk alle bedrijven willen heel graag goed samenwerken. Maar dat wil nog niet zeggen dat je toegerust bent en weet hoe dat precies moet. Hè, dus we zien wel echt ontzettend veel wil en enthousiasme. Maar iets minder ervaring. Overigens geldt ook wel in Nederland dat daar nog een hele hoop in moet gebeuren.
Dus Wilma, ik zie jou ook knikken. Herken jij dat heel erg?
Nou ja, wat ik heel erg herken is dat er door de grotere bedrijven vaak gevraagd wordt naar proven technology. Heb je referenties? Hoeveel heeft het opgeleverd? En dan start-up, wat wij gelukkig inmiddels niet meer zijn, maar die hebben we overleefd. Maar voor een gemiddelde start-up is dat echt overleven. Die eerste klant krijgen die in jou gelooft en inderdaad zorgt dat er gewoon daarna meer volgen. Maar dat is best een hele lastige. Dat is ook de reden waarom toch wel veel start-ups ter ziele gaan.
En hoe krijgen we die Duitsers, Prins Constantijn, hoe krijgen we die in ons vaarwater? Zeg maar, hoe krijgen we die in mee met wat wij willen doen?
Nou, je moet natuurlijk het verhaal vertellen. Eerst moeten ze weten dat Nederland niet alleen maar vrouw Antje is. En dus niet alleen maar kaas, molens en klompen en tulpen.
Ik zag ze wel trouwens, de kleine klompjes op de stand.
Het is er moeilijk uit te krijgen.
Ja,
maar nee, ze weten dus niet dat in Nederland de Tesla wordt in elkaar wordt gezet. En dat wij de minis bouwen. En dat is eigenlijk een veel belangrijkere boodschap. Mm-hmm. Dus eerst moeten ze weten wat we te bieden hebben. En dan denk ik dat ook onze start-ups een stuk vrijer zijn en flexibeler om mee samen te werken. Dus je moet ze gewoon eigenlijk gewoon met elkaar in contact brengen. Ze moeten het ervaren, ze relaties moet je bouwen. Want dat heeft heel veel ook met vertrouwen te maken. En het is hier in Duitsland gaan die relaties misschien net iets formeler dan en die moet er net iets langer aan trekken. Maar het is wel zo dat als een Duitser eenmaal committeert, dan dat ook heel serieus is. Dus een kwestie van frappe toujours. En ik weet niet wat daar de Duitse vertaling is van, is overigens.
Maar die clichés een beetje zijn dus waar. Van, het is misschien wat lastiger om het voor elkaar te krijgen in het begin. Maar daarna zijn ze wat meer committed, de Duitsers.
Nou, ik moet niet vergelijken. Ik denk dat je al zei dat in Nederland is ook niet voor de corporates ook niet makkelijk om met start-ups te werken. En voor start-ups niet altijd om met corporates samen te werken. Dus ook daar vereist het heel veel aandacht. En, maar in Duitsland is het misschien net nog even één stap verder. Heel erg engineering driven. Dus misschien net iets minder commercieel op de markt georiënteerd bij ons. Dus dat zie je dan bij de start-ups ook in Duitsland. En dus ik denk dat we daar echt wel wat extra's kunnen brengen.
Hans Roeland, ik zie jou ook meeknikken. Vanuit Alkmaar, hè, Technobis, doen jullie eigenlijk al business met Duitsland?
Jazeker. Wij werken samen met Airbus, Air and Defense. We werken met een aantal partijen die machines ontwikkelen waar wij weer gebruik van maken. Dus nee, Duitsland is een hele bekende markt voor ons. Juist om ons mee helpen op te schalen. Wij zijn geen start-up meer.
Nee.
Het bedrijf bestaat inmiddels al ruim 20 jaar. Opgericht door onze CEO Pim Kat. En we staan nu op het punt om juist door te groeien naar een nog grotere markt. En daar is de grote industrie in Duitsland uiteraard voor ons heel interessant.
En herken je dan wat de prins zegt daarover? Hoe dat gaat met die Duitsers zaken doen?
Nee, absoluut. Maar ik denk dat eigenlijk gewoon geldt voor de hele wereld. Het gaat niet om het verschil tussen Duitsland of Frankrijk of China of Amerika. Uiteindelijk gaat het erom van werk je met middelgrote bedrijven samen, werk je met grote bedrijven samen. Mm-hmm. En iedereen wil natuurlijk graag de oplossing gisteren al hebben. Volledig customized voor zijn eigen producten en zijn klanten. En dan eigenlijk ook nog eens een keer tegen de laagste prijs. Ja, dat is waar denk ik start-ups en scale-ups zoals Technobis heel hard voor moeten vechten om vooraan te blijven lopen.
Trouwens, jullie kennen elkaar ook redelijk goed, hè? Prins Constantijn, u kent Eveline ook nog van kort geleden, want jij hebt een prijs gekregen van de prins.
Ja, we hebben vorige week donderdag de officiële eerste exportvoucher uitgereikt gekregen door Prins Constantijn namens Oost-NL Go for Export. En die hebben wij ook echt gekregen om de Duitse markt op te gaan.
Vertel eens daar wat meer over. Waarom juist daarvoor en waarom heb jij die gekregen met jouw bedrijf?
Nou, wij hebben hem gekregen omdat wij waren al bezig met een programma via Oost-NL. En we hadden daar al aangegeven ook richting Duitsland te willen gaan. En toen gaven zij aan, nou, wij gaan ook een officiële exportvoucher opzetten om bedrijven, MKB-bedrijven, scale-up, start-ups te gaan helpen om het mogelijk te maken om makkelijker te gaan exporteren. En toen waren wij gelukkig de eerste die hem in ontvangst mochten nemen. Dus dat was voor ons een mooie opsteek.
Gefeliciteerd.
Dank je wel.
Heel goed. Dan kijk ik de prins aan. Waarom heeft Eveline die prijs, die voucher gekregen?
Dat weet ik niet. Nee? Je moet aan Gelderland vragen. Ja. Maar ik denk
u heeft hem alleen uitgereikt daar.
Ja. Ik denk wel dat Gelderland als provincie, maar je merkt het ook bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Je merkt dat eigenlijk ook überhaupt wel in veel van de overheid, door de overheid gesteunde programma's, dat internationalisering echt wel een uitdaging is. En dus nationaal begrijpen we het of regionaal begrijpen we het allemaal wel. Maar hoe ga je dan opschalen? Hoe zorg je dat je verbinding krijgt met internationale financiers, internationale leveranciers en zo? En die relaties die zijn nog niet zo vanzelfsprekend. Dus op zich begrijp ik het heel goed dat, dat Gelderland zijn ondernemers probeert te ondersteunen door, door wat extra steun voor internationalisering.
Ja, want het was een Startup Delta Summit, als ik goed begrijp, toch?
Ja, ja. Ja, dat was een bijeenkomst eigenlijk voor alle mensen die bezig zijn met startups, met innovatie. Dus niet zozeer voor de startup zelf, die waren er ook nog een aantal. Maar we hebben gemerkt dat je dat eigenlijk overal in Nederland zijn we bezig met dezelfde dingen. Maar we moeten ook van elkaar kunnen leren, moeten sneller kunnen schalen. En door samenwerking, ook wat er geleerd wordt bijvoorbeeld in Groningen, misschien toepassen in Rotterdam of in Utrecht. En ook kijken, gewoon van elkaar eigenlijk weten wie zijn nou die mensen die het doen, die relaties bouwen en zo. En daar was deze summit echt voor bedoeld, om al die partijen bij elkaar te brengen.
U bent sinds 2016 aan het roer bij Startup Delta. Als ik me niet vergis, nog een aantal jaar. Het duurt niet zo heel lang meer, toch?
Het jaar is eindig, zeg maar. 3 maanden geloof ik.
Ja. wat heeft u nu voor elkaar gekregen waar u echt trots op bent na het overnemen? En wat wilt u nog heel erg graag voor elkaar krijgen met Startup Delta?
We zouden graag voor elkaar krijgen dat er nog meer kapitaal aanwezig is. Dat we een verdere consolidatie krijgen van alle hulpmiddelen. Dat het een stuk simpeler wordt voor ondernemers om aan geld te komen. Slim geld als het kan. Ik denk dat het ook belangrijk is om veel beter aangehecht te raken bij internationale netwerken. Dus daar werken we ook aan. Mm-hmm. En een ding wat me erg aan het hart gaat is dat we de technologieën die we ontwikkelen in onze universiteit, dat we die makkelijker en sneller naar de markt weten te krijgen. Dus daar zijn nog wel wat hindernissen te overwinnen.
Gaat dat lukken voor 2020? Zie je dus
nu de vier technische universiteiten zijn hier vandaag ook, omdat ze met elkaar een proof of concept fonds willen opzetten. Dus ze zijn met elkaar bezig om te kijken of ze niet door samen te werken meer schaal kunnen hebben, meer van elkaar kunnen leren, beter op de hoogte zijn wat ze allemaal doen. Mm-hmm. Dus er wordt hard aangewerkt. En soms als je er bovenop zit, denk je het gaat niet snel genoeg. Maar als je een stapje terugneemt, zie je dat er toch echt wel wat stappen gezet worden.
En is er iets wat u kunt uitlichten waar u echt trots op bent, wat u nu al heeft bereikt met Startup Delta? In de rol die je nu heeft?
Nou, wat we hebben gemerkt bijvoorbeeld bij deze internationalisering waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld naar in CES in Las Vegas, waar anderhalf jaar geleden was er nog niks eigenlijk. In 2016 waren er 2 Nederlandse start-ups en vorig jaar hebben we voor het eerst daar een initiatief genomen. Toen waren het er 30, nu waren het er alweer meer dan 50. En we hebben gezien dat echt heeft gewerkt. Ook erkend worden nu door de Consumer Technology Association als een innovatieland. Dus zij doen ook heel veel marketing voor ons. Dus dat heeft echt wel zijn vruchten afgeworpen. En ik denk dat we daar eigenlijk op een relatief eenvoudige manier veel waarde kunnen toevoegen.
En waarom stoppen in 2020? Is dat niet ook zonde eigenlijk?
Nee, ik stop al eerder. Het is ooit begonnen door Economische Zaken en het ministerie van OCW. En die hebben dat bedacht. Maar er zijn heel veel dingen die wij ontwikkelen die ook die puur zijn om aan te jagen. Andere dingen die hebben misschien meer permanente vorm. Maar die moeten dan op een andere manier doorgevoerd worden. Dus dat is de vraag. Ik denk dat het altijd goed is. Wat we nu ook hebben gedaan. Ieder anderhalf jaar evalueren we of het nog nodig is om door te gaan. Wat er anders zou moeten. Wat beter kan. En dat houdt een zekere discipline in. Dat je niet maar gewoon een instelling gaat bouwen. En als we nu al zouden zeggen over 10 jaar is het nog steeds een Startup Delta. Dan hebben we volgens mij gefaald. Want ik denk dat we uiteindelijk zou je geen Startup Delta nodig moeten hebben.
Nee.
Moet het uit zichzelf.
Wordt het dan Scale-up Delta misschien?
Dat kan.
Want dat gebeurt
dat
natuurlijk
gebeurt
veel
overal om ons heen. Je hebt in Engeland ook. Wordt het van Startup Nation, wordt het Scale-up Nation. En dat is het logische volgende stap. Voor mij is dat hele scale-up startup. Het onderscheid is een beetje semantisch. Ik denk dat het gaat om bedrijven die van een begin af aan een ambitie hebben om snel te groeien. En vaak met technologie. Iets innovatiefs doen. Dus het is niet de kroeg op de hoek. Maar het is maar een Starbucks zou ook onder onze definitie van startup. Scale-up vallen. Dus je wil een internationaal concept uitrollen en met een soort recurring business model.
Tot slot, wat gaat er vooral echt gebeuren vandaag hier op uw agenda? Wat moet er nog geregeld worden vandaag?
Vandaag is vooral belangrijk om zoveel mogelijk die matchmaking tussen Duitse bedrijven en Nederlandse start-ups voor elkaar te krijgen. Dus ik hoop ook dat ze ook echt het paviljoen bezoeken. Dat we hebben vanavond ook nog een diner waar we dat proberen te organiseren. We hebben zometeen een sessie, een panel sessie waar we Duitse partners hebben uitgenodigd. Dus we hopen op zoveel mogelijk manieren die groepen bij elkaar en met elkaar in aanraking te brengen. Maar ja, zeggen, zoals je in het Engels zegt, you can bring a horse to water, but you can't force it to drink. Dus uiteindelijk is het toch aan de bedrijven zelf om tot die relaties over te gaan en om te kijken of ze met elkaar business kunnen doen.
Nou, daar gaan we zo meteen over verder praten na de break met de ondernemers die hier blijven zitten. U gaat er weer vandoor. Drukke agenda. Dank u wel.
Graag gedaan.
Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram. Grenzeloos ondernemen is overal terug te vinden. Klik, like, share en join the movement.
Grenzeloos ondernemen vanuit Duitsland vanaf de 33e editie van de Hannover Messe om precies te zijn. We haken aan, zoals eerder gezegd, bij de economische missie voor Nederlandse start-ups van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland en Start-up Delta. Net als hier Prins Constantijn te gast, die is er weer vandoor. We zitten verder aan tafel met de ondernemers die er zijn, zoals Hans Roeland Polman, Sales and Business Development bij Technobiz. Wilma Mulder, directeur KXA Data Solutions. Boudewijn Wisse, CEO van Levo en Eveline Langendijk, CEO UVS Industry Solutions. Altijd een hele mond vol, dat soort mooie titels. Maar leuk dat jullie er nog steeds zijn. We gaan praten over jullie ondernemersverhaal. We gaan straks kijken naar de ontwikkelingen in de markt. Wat gebeurt daar en naar de toekomst. Maar Eveline, om met jou even te beginnen. Jij hebt dus net die voucher ontvangen uit de handen van de prins. Wat betekent dat voor jouw business? Wat kan jij nu gaan doen wat je daarvoor niet kon doen?
Nou, het betekent niet dat we iets konden doen wat we voorheen nog niet konden doen. Maar het betekent dat het iets makkelijker maakt. Hè, zo'n subsidie is toch heel fijn om dingen extra te kunnen doen. Hè, zoals ons marketingmateriaal vertalen naar Duits. Een Duitse website laten maken. En daar kunnen wij het goed voor gebruiken.
Want jij wil naar Duitsland, verder naar Duitsland.
Ja, wij zitten nu al in Zuid-Afrika, in Zweden, in België. Dus we zijn al internationaal bezig. Alleen Duitsland is voor ons een hele mooie markt. Wij doen veel voor machinebouw. Nou, daar is Duitsland natuurlijk goed bekend om. Dus dat is voor ons echt nog een hele mooie nieuwe markt om te gaan ontdekken.
Als we even het rijtje afgaan, heel kort de mini elevator pitch. Wat doe je met jouw bedrijf? Wat is UVS Industry Solutions voor een company?
Nou, wat wij doen is eigenlijk smart maintenance oplossingen. En dat begint van een sensor die wij zelf ontwikkeld hebben om hoge resolutie data te vangen eigenlijk. En dan kun je denken aan hele hoge resolutie trillingsmetingen die we doen. Maar ook temperatuur, luchtvochtigheid, et cetera. En die data analyseren wij in ons softwareplatform. En die stellen wij beschikbaar voor voorspellende modellen. En van daaruit voor voorspellend onderhoud.
Heb je zelf gebouwd?
Hebben wij als bedrijf zelf gebouwd. Ja.
Hartelijk goed. Boudewijn, je zit ernaast. Levo.
Hallo.
Wat doe jij met jouw bedrijf? Wat doe jij met het exoskelet?
Ja, het exoskelet Levo is een exoskelet. Dat verkopen we. En dat is om mensen die fysiek zwaar werk te doen, te beschermen tegen rugklachten. Dus het exoskelet wordt vooral gebruikt in de logistiek, in de automotive en in de industrie. Waar nog heel veel dagelijks fysiek zwaar werk is.
Als je vaak moet bukken bijvoorbeeld voor je werk.
Ja, de Levo helpt je elke keer als je voorovergebogen gaat staan. Dus elke keer als je voorovergebogen gaat staan, dan ondersteunt hij je en dan heb je minder ruglasting.
En je hebt hem ook aan?
Ja.
Is dit het laatste model?
Dit is het laatste model.
Oké, wat is hier mooier aan dan aan de vorige?
Nou, deze kan je aan- en uitzetten, zodat je kan zitten. Dat is
belangrijk. Want dat kon eerst niet. Want je kon dan... niet.
Ja, dus het was echt gemaakt voor staand werk. Maar we zagen dat bijvoorbeeld mensen heel vaak even de heftruc op moesten.
Ja.
Of iets intypen in de computer. Nou ja, dan is het wel, fijn als die even uit kan. Dus dat is een van de dingen. Hij is op maat maakbaar. Je kan hem uit elkaar halen. Je kan allerlei dingen extra instellen. Dus het is een heel compleet systeem.
Wat gaaf zeg. Dank. Wilma Mulder, directeur bij jij van KXA Data Solutions. Wat doe jij met jouw bedrijf?
Nou, wij zijn eigenlijk een start-up of voortgekomen uit de astronomische wereld, waar ze enorm veel data hebben. Van daaruit zijn we verder gegaan met allerlei projecten. En momenteel hebben wij, en daarom staan we hier ook op de Hannover Messe, hebben we een product gelanceerd. Dat heet Dries. En Dries is gewoon een enorm zwaar, stoer product, wat gewoon allerlei datavormen aan kan. Dus UVS, die had het net over, over trillingssensoren. Hè. We kunnen 30.000 ruimte metingen per seconde aan. Dus dan kun je echt heel uitgebreid sensoren gaan uitmeten en uittellen. En dan vervolgens kan je die volgende stap zetten. Wat zei, wat Evelien ook al zei, zo van is het, hey, de volgende stap is predictive maintenance of track and trace of ja, nou ja, whatever je
noem
met data kan doen.
Lijken jullie bedrijven op elkaar wat dat betreft? Voor de leek, want dan zou je...
Ja, voor de leek zal het heel snel zijn. Oh, dat is big data. En dit is ook big data. Maar wij doen niks met sensoren. Onze klanten doen dingen met sensoren. En we werken heel veel samen met ingenieursbureaus en met system integrators. Die werken wel met sensoren. Maar dat doen wij dus allemaal niet. Zij doen dat. En wij gaan het zorgen dat het verwerkt wordt. Dat het allemaal in verschillende libraries opgeslagen wordt. Zodat je er heel goed bij kan. En die hele slimme dingen ermee gaat doen, zoals UVS doet.
Kijk eens aan, duidelijk. Nou, Hans Roeland, jij zit hier namens Technobis. Of is het Technobis? Hoe moeten we dat eigenlijk correct uitspreken?
Beide goed.
Beide goed. Uit Alkmaar, wat is dat voor
een
bedrijf?
Technobis is een bedrijf dat 20 jaar geleden is opgericht door onze CEO Pim Kat. Hij komt bij de Hoogovens vandaan. Hij heeft eigenlijk altijd in de mechatronica en metrologie gezeten. Dus eigenlijk altijd het feit dat je klanten hebt die gewoon een oplossing voor hun problemen nodig hebben. Dus dat is ook ons specialisme. Wij helpen onze klanten om hun problemen op te lossen en richting een schaalbare oplossing te brengen.
En wat is dan een heel concreet probleem van jullie klant?
Nou, onze problemen van onze klant zijn de slimme meetsensoren. En wij hebben...
Het is ook weer...
Het is allemaal slim.
Allemaal gelinkt.
Ja, exact. Maar wij doen het met optische fibers. Daarbij moet je je voorstellen, neem het zenuwstelsel van een mens. Hè, waarmee je de 6 zintuigen aanstuurt. Je kan voelen, horen, ruiken, zien. Nou, wat wij doen is dat in een glasvezel stoppen. Waardoor je op een gegeven moment bijvoorbeeld vliegtuigen of auto's. Of ook binnen de mensen kan meten op een hele gevoelige manier.
Snap je dat voor mij, ik zit niet in die business, lastig is om te bevatten. Wat jullie dan precies doen?
Ja, en misschien ben ik ook niet zo heel goed in het je uitleggen. Dus daar moet ik ook aan werken, blijkbaar.
Nou, dat bedoel ik er niet per se mee. Maar ik kan me voorstellen voor jullie allemaal. Ja, voor jou dan wat minder, Boudewijn. Want jij hebt iets wat heel concreet is. Nou, het is het exoskelet, dus ja. Take it or leave it.
Mijn ding is concreet, maar ik heb ook het voorrecht gehad om tegenover Hans Roeland te staan in de stand.
Ja.
Dus ik begrijp goed wat hij doet. Hij heeft hele dunne draden en daarin zitten sensoren. En daarmee kan je de beweging van die draad kan je eigenlijk heel precies en nauwkeurig weergeven. En daar heeft hij een plug-and-play solution in zitten.
Ja. Dus, wat goed.
Dankjewel.
Ja. Alsjeblieft.
Ja, dat is hem dan volgens mij.
Als je nog een nieuwe baan wil.
Ja, precies.
Nou ja, voor de start-up is het leuk om te oefenen met pitchen. Dus elkaars ding pitchen is heel leerzaam.
Heel goed, ja. En over start-up en ondernemen gesproken, want jullie zijn allemaal ondernemers. Boudewijn, hoe ben jij begonnen met jouw bedrijf? Waarom ben je eigenlijk gaan ondernemen?
Ja, een heel goede vraag. Ik heb een passie voor techniek om dat naar de mensen te brengen. Ik denk dat de prins ook dat wilde vertellen. Het gaat niet puur om de techniek, maar het gaat om de impact die je kan maken in de maatschappij. En zo ben ik vanuit mijn studie industrieel ontwerpen en ben ik eigenlijk begonnen met het oplossen van problemen en met veersystemen. Vervolgens zagen we in de zorg dat er een groot probleem was met rugklachten. Dus mensen die houden van hun werk, die moeten gemiddeld met 43 jaar stoppen met het aan het bed staan. Nou, daar wilden we een oplossing voor maken. En zo zijn we eigenlijk bij het exoskelet gekomen.
En ben jij ook een ondernemer in hart en nieren? Of heb je ook banen gehad dat je voor een werkgever werkte?
Nee, ik was op vrijdag afgestudeerd. En maandag was ik mijn BV begonnen.
Ja,
dus wat dat betreft ben ik een ondernemer in hart en nieren.
Wilde je ook altijd al?
Ja, wilde ik ook. Ja. Maar je ziet ook ondernemers in allerlei vormen. Dus niet iedere ondernemer heeft dezelfde skillset. Dus ik ben een ondernemer, maar wel echt vanuit de passie dat ik de techniek wil doorontwikkelen en naar de mensen wil krijgen.
Evelien, was het voor jou lastig om de stap naar het ondernemerschap te zetten?
Helemaal niet. Nee, ik kom uit een familie waarin eigenlijk iedereen ook zelfstandig ondernemer is. Dus ik weet niet beter dan dat ik als kind zijnde al bij mijn opa, die was groenteboer, zelf bloemkolen haalde en dan een meter verder op straat ging zitten. Dus voor mij was het een hele natuurlijke stap. En ik heb ook eigenlijk altijd als ondernemer zelf ook bezig geweest.
Oké, wat voor een ander soort onderneming heb jij nog meer gehad dan?
Ik ben hiervoor nog werkzaam geweest in een softwareonderneming. Een heel andere tak van sport weer. Dat ging meer over emotieherkenning. Dus dat was weer een hele andere wereld.
Ja, was dat moeilijk om te gaan ondernemen? Want iedereen in de familie kan het wel doen. Maar ja, uiteindelijk moet je het zelf doen. Zelf met een goed idee komen, een plan hebben.
Nou, mijn vader zei, doe het maar niet. Zoek maar gewoon een baan.
Ja, die raadt het echt af?
Ja, ja, die weet wat erbij komt kijken en hoeveel. Het is hartstikke leuk, maar het kost ook veel. Het levert soms ook stresssituaties op. Er komt een heleboel bij kijken. Je moet het allemaal zelf doen. Als er wat is, heb je niks om op terug te vallen. Het komt allemaal op je eigen schouders neer.
Nee.
Dus ja, die zei van zoek alsjeblieft gewoon een baan. Maar ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan.
En toch doen.
Zo werd ik toch zelfstandig ondernemer.
Ja, en heb je dan nog veel gehad aan gesprekken met andere ondernemers? Ik zeg maar met mensen als Vilma bijvoorbeeld, die misschien langer aan het ondernemen zijn en tips en trucs hebben?
Nou, ik ben zelf vrij eigenwijs. Dus ik, ik weet ook vrij veel. En ik denk dat ik ben heel nuchter. Ik kom uit Noord-Holland, West-Friesland. En ja, wij zitten toch wel in elkaar van, nou weet je, gewoon doen. Gewoon niet lullen, maar gewoon aan de slag. En werkt het niet? Nou, dan probeer je een andere manier.
Oké. Dat werkt dus voor jou tot zover in ieder geval. Wilma, hoe gaat dat voor jou? Ben jij een ras ondernemer?
Nee, ik heb heel lang in allerlei banen gezeten. Ik kom niet uit een ondernemersnest. Dus de stap. Maar ik ben wel stront eigenwijs. Dus
kijk,
ik denk
dat
als
dat
er één eigenschap, denk ik, die veel ondernemers bij elkaar hebben. Maar ik ben ook weer niet zo eigenwijs. Ik haal wel graag informatie bij anderen weg. Hè. Ik zou ook graag met Eveline bijvoorbeeld eens een keer willen bomen van, hoe hebben jullie dat nou gedaan? Hoe zijn jullie nou naar België gegaan? Of hoe kom je in godesnaam in Zuid-Afrika terecht? Nou ja, dat soort dingen. En wat doe je dan? En wat moet je vooral niet doen? Dat soort dingen. Dus dat ik shop heel veel bij andere ondernemers. Ook bij investeerders. Zo van, hé hey joh, hoe zijn jullie ooit investeerder geworden? Waar maak je je keuze uit? Noem maar eens wat op. Dus
ondanks dat je eigenlijk heel eigenwijs bent, sta je toch open voor advies en tips van anderen.
Ja, maar vervolgens ga ik zelf beslissen of ik er wat mee doe. En zo eigenwijs ben ik dan wel weer. En ik denk van, ja, dat is wel weer leuk bedacht hoor. Maar nee, dat gaan wij dus lekker niet zo doen.
Nee. En
dus,
ben je blij dat je ondernemer bent geworden? Dat je dat op die manier bent gaan aanpakken?
Ja, ik vind ondernemen ontzettend leuk. Want juist die eigenwijsheid zit je in de baan heel vaak dwars. En nu kan ik het allemaal zelf bepalen. Alleen, ik ben het er ook wel mee eens. Ik heb 2 kinderen. Ik heb nog een huis wat verbouwd moet worden. Een onderneming. Ik heb nu 2 ondernemingen inmiddels. Het zijn wel veel balletjes. En die probeer ik dan allemaal helemaal perfect te doen natuurlijk. Want dat is ook weer vrouw-eigen. En dat lukt lang niet altijd.
Nou zeg.
Hans Roeland, tot slot over dit onderwerp. In hoeverre ben jij ondernemer bij Technobis?
Nou, ik heb eigenlijk hiervoor bijna 8 jaar een eigen onderneming gehad. Het was een start-up die nu doorgaat met een nieuwe investeerder, nieuwe aandeelhouders, nieuw management. Dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee. In de tussentijd ben ik tegen onze CEO Pim Kat aangelopen. Ja. En hij is nu bezig om zijn bedrijf naar de volgende fase te brengen. Dus ik denk dat ik hem daar wel bij kan helpen met zeg maar meer sales en business development. Wat denk ik meer bij mij ligt. Dus wat dat betreft, ben ik een ondernemer? Nou, strikt genomen niet, want ik ben gewoon ingehuurd door Technobis. Mm-hmm. Dus ik heb geen aandeelhouders, rechten of wat dan ook.
Nee.
Maar desalniettemin voel ik mij nauw betrokken bij het bedrijf. En ik krijg dus ook de vrijheid en de ruimte om een aantal plannen te ontwikkelen. En daarmee moet je ondernemend zijn. Moet je na kunnen denken over waar je klanten op zitten te wachten. En vooral, je moet de taal spreken van je klanten. En dat zijn niet altijd de ondernemers. Dat zijn waarschijnlijk ook gewoon mensen die bij een afdeling werken. Dus je moet ook wel op corporate niveau, om het zo maar te zeggen, de juiste taal spreken. Nou, dat heb ik in de tijd daarvoor ook gedaan. Dus ik zeg meestal, ik heb niet verschillende ondernemingen gehad. Nee, ik heb eigenlijk verschillende pogingen gedaan tot een carrière. Nou, en dat op een gegeven moment,
Sluit je het uit dat je nog een keer het voor jezelf
zeker
gaat doen?
Nee, zeker niet. Juist niet. Maar het ene moment dan komt iets op je pad en dan pak je het op en dan ga je ermee aan de slag. En nu kwam deze kans bij Technobis. Ik denk dat wij als bedrijf een enorme grote kans hebben om heel snel, heel hard te groeien in een enorme mooie nieuwe markt. Ik ben daar graag bij.
Ja,
ik vind het ook veel leuker om samen dingen te doen dan in mijn eentje. Want ondernemer klinkt dan altijd zo van, je bent in je eentje, maar dat lukt nooit. Kijk,
je moet het altijd samen doen.
Je zal op een gegeven moment een team moeten
hebben. Ja, en hoe jullie dat doen en wat de ontwikkelingen in de markt zijn, daar gaan we zo meteen over praten na de break.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Grenzeloos Ondernemen vanaf de Hannover Messe in Duitsland. Vandaag met ondernemers Hans Roland Polman. Hij is Sales and Business Development bij Technobiz. Wilma Mulder, directeur KXA Data Solutions. Boudewijn Wisse, CEO van Levo. En Eveline Langendijk, CEO van UVS Industry Solutions. Mooi dat jullie er allemaal nog steeds zijn. We praten verder nu over de marktontwikkelingen. We waren tijdens de break ook al wat verder aan het praten daarover. En eigenlijk ook over hoe je het beste je verhaal kan verkopen. Is dat essentieel, Eveline? Voor als je verder wil in die markt. Het lijkt een beetje een open deur, maar hoe je verhaal verkoopt en wat het publiek is?
Het is inderdaad wel van belang dat je weet wie het publiek is, tot wie je je richt. Daar kun je wel je verhaal specifiek voor maken. Hè? Want wij zitten ook echt in een niche, in een sector die heel specifiek is. Ga ik naar iemand toe die daar totaal niks van af weet, dan kan ik het nog zo mooi en strak vertellen. Maar dan zal er evengoed waarschijnlijk niet heel snel een belletje gaan rinkelen.
Nee. En hoe gaat dat? Hoe doe je dat nu dan? Hoe zorg je dat het belletje wel gaat rinkelen?
De mensen die wij spreken zijn over het algemeen ook mensen die al uit de onderhoudssector komen. Of die daar in ieder geval veel van af weten. Of bijvoorbeeld machinebouwers zitten wij dan ook heel veel bij. Dus die weten waar het om gaat. En die herkennen de problematiek vaak heel snel. En dat praat dan toch een stuk makkelijker.
Laten we even een stapje terugzetten. Is er een gemene deler voor jullie allemaal? We zijn natuurlijk op de messen, dat delen we op dit moment. Maar over de markt, over de business waar jullie in zitten. Is daar wat over te zeggen, Wilma? Is dat te benoemen?
Nou ja, voor drie van de partijen zie ik gewoon linken en zouden we onderling samen zaken kunnen gaan doen zelfs. Ik bedoel, die zitten heel duidelijk. Hè? Het exoskelet veel minder. Aan de andere kant heb ik zoiets over. Als je het hebt over exoskeletten die je dan voor paralyzing verlanden. Ik zocht even het Nederlands woord. Ja. Als je dat dus wil, en dat wordt zeker de toekomst. Hè? Dat mensen die ooit een ongeluk hebben gehad weer kunnen lopen door middel van een exoskelet. Dan heb je dus en hele goede sensoren nodig. Kijk naar Technobiz, kijk ik inderdaad naar UVS. Die inderdaad echt continu heel gedegen hun werk doen. En data die dus inderdaad heel snel verwerkt wordt. Want je kunt het je niet permitteren dat als je met je voet op een steentje gaat staan. Dat de sensor niet op tijd dat signaal oppakt. CQ de data niet reageert. En dat je dan ondersteboven ligt. Dus je zou in principe, zoals we hier met z'n vieren aan tafel. Zou je zo'n businessmodel kunnen maken.
Ondanks dat je dat op eerste gezicht misschien niet per se meteen zou zeggen.
Ja, ik zit ook met heel veel interesse naar iedereen te luisteren hier, want ik zie zeker hetzelfde. Ik denk dat wat ons allemaal typeert is dat we hebben allemaal een technologie in een emerging markt. Het is allemaal aan het ontstaan. En als ik 5 jaar geleden het had over een exoskelet, dan werd ik met grote ogen aangekeken van wat betekent dat nu? Nu bellen de klanten ons, zijn ze op zoek actief naar exoskeletten. En ik denk dat eigenlijk voor ons allemaal geldt, alleen dan binnen ons eigen gebied. He, dus we zitten echt aan die vooravond dat die markt gek gaat, eigenlijk echt brede acceptatie krijgt van dit soort technologieën. Ik denk dat hetgeen is wat ons het meest bindt. En ik heb nu ons device is helemaal passief, zoals dat heet. Dus hij werkt op veren. Maar de toekomst is zeker dat daar sensoren in komen. Dat geïntegreerd gaat worden op de werkplek, op de werkvloer. En daar zitten we eigenlijk allemaal in. Dat onze technologieën mensen gaan helpen en bedrijven gaan helpen hun werk beter te doen.
En kunnen we dat dan allemaal scharen onder de noemer tech, Hans Hoeland? Is dat zo makkelijk?
Nou, tech op zichzelf betekent weinig. Ik denk dat het altijd de interactie is met de persoon die een probleem heeft of een idee heeft wat hij graag wil realiseren. En dat kan ondernemend zijn. Je ziet kansen, dus laat ik eens kijken of ik daar iets voor kan verzinnen. Zoals wij zien kansen in de markt voor slimme sensoren op basis van glasvezeltechnologie. Wiss en ik staan bij elkaar in de stand en we zaten al te bedenken van nou wacht even, één zo'n glasvezel in jouw exoskelet kan al een enorme hoeveelheid interessante informatie opleveren. Nou, dan zie ik hier al meteen met de drie andere ondernemers aan tafel inderdaad precies die crossover om te kijken van hey, wacht even, de slimme data-analyse die kan bij de ene vandaan komen. De integratie van de sensoren in het exoskelet kan weer door de andere plaatsvinden. Dus ik denk dat juist de creativiteit van de ondernemers en dan de toepassing van technologie is dan een middel. Het is geen doel op zichzelf.
En ben je het er ook mee eens dat we dan in deze branche heel erg nog aan het begin staan, zoals Boudewijn zegt? Nou, ondertussen zijn we ook al wel een paar decennia bezig.
Deze branche, ik denk als ik even 10, 20 jaar terugkijk. 20 jaar geleden, als je dan de gemiddelde persoon op straat vroeg, denk je dat je een mobiele telefoon nodig had. 9 van de 10 mensen die zonder je glazen gaan te kijken van waarom zou ik in godsnaam een mobiele telefoon nodig hebben.
Zijn mooie YouTube filmpjes van ook.
Exact. Ja. En nu zie je dat de industrie zich begint te realiseren. Als ze zelf vooraan willen blijven lopen, moeten ze gewoon sneller en slimmer sensoren kunnen implementeren. Beter met data om kunnen gaan. Die markt die is er zeker. Alleen mensen moeten zich wel realiseren.
Ja, en die wordt dus alleen nog maar veel, veel groter voor iedereen. Maar die realisatie moet er komen. Is er wat te zeggen? Kijk even iedereen aan over de schaal daarvan. Want dit is natuurlijk ook waar heel veel van die hippe keynote speakers het elke keer weer over hebben. En dan zit je daar, dan denk je, ja, je hebt gelijk. En daarna loop je weg en denk je, nou, het valt allemaal wel mee.
Er gebeurt op dit gebied ontzettend veel. Ik zal niet zeggen dat de branche aan zich uitontwikkeld is of volwassen. We zitten nog steeds echt wel volop in de hype. Aan de andere kant, als je gewoon kijkt hoeveel mogelijkheden er zijn met personalized medicine, met data. Hè? Als je goed analyseert.
Dus dat is huge.
Dat is huge.
Dat kunnen we helemaal niet beseffen.
Je kan het op microbiologie. Je kan het op elke branche kan je het inderdaad toepassen. En dan kun je de meest mooie dingen en echt de next step komt uit data. Maar zolang ik nog mensen tegenkom dat als ik het woord data in mijn mond neem en me aankijken wat is data, dan heeft nog een heleboel te winnen.
Ik als fysicus. Kijk, data is informatie. Maar die data die ontstaat niet zomaar. Daar heb je gewoon sensoren voor nodig. Ja. Daar heb je mensen nodig die denken van wacht even, hoe kan ik nou iets meten en hoe kan ik dat nou vertalen naar informatie. Dus ik denk inderdaad die keten die moet er zijn.
Hoe kijk jij daar tegenaan, Evelien?
Nou, die keten is er zeker. Kijk, ik nog een mooi voorbeeld wat wij laatst hebben meegemaakt. Wij hadden ook iemand die zei tegen mij, nou, weet je, ik wil wel big data.
Doe mij maar big data.
Ja, een
paar kilo.
Maar wat ze vergeet is dat er nog heel veel meer bij komt kijken. Het is inderdaad, big data is leuk, maar wat wil je gaan meten? Ja. En wat heb je daarvoor nodig? En wat ga je daarna met die data doen? En het is een heel proces.
Weten die mensen überhaupt wel waar ze het over hebben dan, denk jij?
Nou ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar ik denk dat het meer het begrip is. Hè, wat je nou veel om je heen hoort. Mm. Van big data is natuurlijk best wel een term geworden.
Ja, hip.
Maar of ze echt dan precies weten wat de inhoud daarvan is. Of wat het uiteindelijk voor hun eigen bedrijf zou kunnen betekenen. Mm. Dat denk ik dan niet. En daar hebben wij allemaal, ook als ondernemers, ook als tech ondernemers, best wel een rol nog in te spelen.
Nou, het voorbeeld wat ik daarbij altijd noem is. Vroeger deed ik al aan big data verzamelen. Ik verzamelde namelijk oude kranten. En die dan één keer in het half jaar. En dan werden ze in de garage van een maatje van mij werden ze opgestapeld. En dan één keer in het jaar werden ze opgehaald. Dus ik, ja, kijk, dat is big data. Alleen ja, je kan er helemaal niks mee. Dus uiteindelijk gaat het er echt om, wat doe je ermee? En ik denk dat de belangrijkste vraag is.
Ik vind dit trouwens een prachtig voorbeeld. Mag ik hem vaker gebruiken? Want inderdaad, er wordt heel vaak gekeken zo van, ja, is dat dan alles? Data opverwerken, data opslaan. En we hadden het net over een pitch. Het is bij ons in onze business ontzettend moeilijk. Ja. Mm-hmm. Want pas op het moment dat je er informatie van maakt, dan wordt het weer concreet. Ja. Maar dat hele trucje ertussendoor om al die data op te slaan, te verwerken, om te kijken of het kan maar klopt wat je niet doet. Daar is ontzettend veel werk zit daar dus in. Ja. En dit vind ik wel een mooi voorbeeld. Van als je inderdaad een heleboel kranten verzamelt, kun je er helemaal niks mee. Ja. Dan heb je wel heel veel kranten.
Ja, maar ik begon net met tech eigenlijk als term, maar data, dat is hem toch veel meer, hè, als ik het zo hoor. Of niet?
Nou, ik denk informatie. Want uiteindelijk wat je doet met die sensoren is inderdaad vervolgens data verwerken. Komen wij wel om de hoek kijken. Maar wat de klant wil is meer informatie over zijn machines. Meer informatie over het menselijk lichaam. Meer informatie over hoe het menselijk lichaam functioneert. En er een exoskelet om aan te passen.
Maar je hebt technologie nodig om die data te kunnen verzamelen.
Ja. Ja, maar de vraag is er natuurlijk vanuit die klanten. Want dat is wat jij ook zo mooi verwoordde net. Die doet het allemaal voor de klant. Dat doen we allemaal.
Precies. Ja, ik denk dat er twee dingen gebeuren. Het eerste wat er gebeurt is dat er een aantal key technologies, sleuteltechnologieën, die komen nu tot volwassenheid. En wat wij hier allemaal aan de tafel doen is we maken dat toepasbaar en geven dat betekenis in de markt. Dus dat is het stukje inzicht en echte informatie. Of bij mij gewoon echt een apparaat wat iets voor je doet. En ik denk dat wij als ondernemers ook daar heel erg in gedreven zijn. Daarom zitten we niet in de universiteit. Nee, we willen hetgene wat er is bij de mens brengen.
En hoe gaat dat nu verder? Alleen al dit jaar, wat zou je daarover kunnen zeggen? Wat worden nog meer die vragen vanuit die markt waar je op in wil spelen?
Voor mij kan ik dan alleen reflecteren aan de exoskelettenmarkt. Maar die markt die is ja, wij zitten al helemaal vol qua vragen aan ons exoskelet tot het einde van het jaar.
Mm-hmm.
Wat je ziet is dat gewoon de markt begrijpt nu dat dit een oplossingsrichting is waar ze iets mee kunnen. Die hebben die vragen, hey, ik heb een probleem en daar kan ik exoskeletten voor gebruiken. Dat is eigenlijk een nieuwe oplossing voor een probleem, in dit geval rugklachten. En ja, nu begint die vraag echt te lopen en ik denk dat die markt zich helemaal heel wild gaat ontwikkelen. Ja.
Maar als ik jou hierbij een compliment mag geven, ik denk als je kijkt naar het product wat jij hebt, is zo de schoonheid van de eenvoud is zo sterk. En je hebt het ook nog eens een keer op een manier ontwikkeld waardoor het tegen een bepaalde prijs nu al verkocht kan worden.
Dank je.
Dus ja, ik denk dat dat altijd wel weer de markt is die je dwingt om dingen eenvoudiger te maken en goedkoper te maken.
Ben je eigenlijk uniek met het exoskelet?
We zijn redelijk uniek. Wij zijn echt een van de allereerste exoskeletten die je kan kopen en gebruiken op de werkvloer. Er is onwijs veel, maar maak het maar eens dat je het kan gebruiken op de werkvloer. Daarom hebben we het simpel gehouden. Maar we vinden het veel belangrijker dat we aanwezig zijn in de markt en echt mensen kunnen helpen. En vanuit daar doorbouwen door te innoveren. Dan dat we in één keer proberen een Terminator ding te maken of wat dan ook. En dat komt helemaal niet in de markt en niemand wil het gebruiken.
Nee.
We willen het er zijn. Ja.
Nou, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen over het verschil tussen zeg maar de ondernemers in de techmarkt versus de slimme universiteiten is dat de universiteiten die zoeken naar de ultieme oplossing ooit. Terwijl de ondernemers die zorgen dat er een oplossing is die goed genoeg is nu.
Nou, vooral praktisch maken. Ja. Nu mogelijk maken.
Precies.
En als we dan naar Duitsland kijken in dat verhaal, tot slot al, want we lopen aan het einde van dit onderwerp. Waar gaat de marktvraag in Duitsland naartoe? Kun jij daar wat over zeggen, Eveline?
Nou ja, ik kan alleen spreken vanuit onze tak van sport dan even. Maar wat wij zien is dat in Duitsland zijn ze heel erg bezig. Ook met Industrie 4.0 heet het dan daar. Hier in Nederland Smart Industry. En wat je ziet is dat die vragen naar meer informatie verzamelen. Naar meer technologische oplossingen. Die begint echt wel te komen vanuit Duitsland ook.
Ja.
Wij lopen daarin echt nog een heel stuk op voor.
Ja, daar hadden we het eerder natuurlijk ook over met de prins ook nog erbij. En dat is ook dus wel kenmerkend voor Duitsland.
Wij zien dat echt gebeuren. Dat wij aankomen en ons verhaal doen. En dat we eigenlijk nog een paar stappen verder zijn dan dat ze als verhaal aankunnen nog.
Oké.
Wat ik begrepen heb is inderdaad, we kijken er enorm tegen op. Hè, tegen dat Duitsland, ja. Want ze zijn al zo poos bezig. Maar dat het vooral heel erg op de mechanica gericht
is. Heel erg
elektronica, ja. Mechanica en noem maar eens wat op. En dat dus inderdaad, juist die eigenwijze Hollanders, die zitten inderdaad daar zo van, hey, maar als we dat nou kunnen koppelen en als we nou eens een keer daar slimme dingen mee doen, dan kunnen we dat nog weer een next step brengen. En dat is, ik vind dat wel heel leuk, want dat betekent dat er gewoon nog een enorme markt te winnen is. Stel je voor dat ze allemaal zelf al doen, daar in Duitsland kunnen we er helemaal niet heen.
Nee.
En die next step, daar gaan we zo meteen over verder praten in het vierde en laatste deel van deze uitzending van Grenzeloos Ondernemen, want dan gaan we kijken naar de toekomst.
Bij Grenzeloos Ondernemen gaat het over zaken. Serieuze zaken, buitenlandse zaken en vaak ook bijzaken. Tune in op grenzeloosondernemen.com en luister mee via de podcast.
We zijn aangekomen bij het vierde en laatste deel van Grenzeloos Ondernemen vanuit Hannover, vanaf de Hannover Messe in Duitsland. Aan tafel hier Hans Roeland Polman van Technobiz, Wilma Mulder van KXA Data Solutions, Boudewijn Wissen van Levo en het Exoskelet en Eveline Langendijk van UVS Industry Solutions. We gaan het hebben over de toekomst, want die toekomst die moet je op zich wel hier kunnen vinden, zou je zeggen, op de Hannover Messe. Hans Roeland, heb jij die toekomst al gezien voor jou? Specifieke bedrijf, wat ga je hier halen?
Nou, daarbij moet ik mijn fysische idool aanhalen. En die zei altijd, voorspellen is heel ingewikkeld. Speciaal als het om de toekomst gaat.
Je hebt gewoon een fysische idool.
Ja, een fysica. Dat is Niels Bohr uit...
Ja.
Heb ik de toekomst gezien? Ik zou het willen dat ik de toekomst had gezien. Wat ik hier zie is absoluut de trend om slimme systemen te ontwikkelen. Om industriële schaalbaarheid en nog meer informatie. Dus absoluut wat je hier ziet is echt wel heel indrukwekkend.
En sluit dat aan bij de ambitie van jullie bedrijf Technobiz?
Ja, wij staan op het punt om door te schalen met Technobiz in een grote sector.
Hoe ga je dat doen?
Nou, door te zorgen dat wij contracten binnenslepen met de grote partijen die in één keer zeggen, ja, we willen er niet één en misschien volgende maand nog één. Nee, we willen er dit jaar 1000. Volgend jaar willen we er 5000. En dan willen we er iedere maand 3000.
Wat kan je daar nog meer over zeggen? Over wat dat dan is en wat voor bedrijven dat dan zijn?
Nou, in mijn introductie van Technobiz zei ik, denk aan het zenuwstelsel van een menselijk lichaam met allerlei sensoren over je hele lichaam die je kunnen voelen, ruiken, et cetera. Nou, dat is wat wij voor ogen hebben met onze interrogators, waarbij je op een gegeven moment een heel netwerk van optische sensoren in een systeem, en of dat nou een vliegtuig is of een apparaat is voor een klant of zelfs het menselijk lichaam zelf, ja, daar hopen wij een oplossing voor te bieden op dit moment.
En in hoeverre is de sky the limit? Gaan jullie de wereld veroveren dit jaar?
Nou, dit jaar misschien nog niet, maar wel de eerste stap zetten. Dus laten we zeggen dat we beginnen in, misschien zelfs wel in Duitsland. Maar daarna zijn we al druk bezig met Amerika, maar we zijn ook in Azië al actief. Er komen een heleboel vragen uit China uiteraard.
Mm-hmm.
De sky is absoluut de limit. Is eigenlijk niet eens de limit. We gaan beyond de stars.
Oké, beyond the stars, dames en heren. Wilma, jij ook beyond the stars? Top this.
Ik zat net eerst even aan Stephen Hawking te denken. Ik moet ook even een fysicus ter tafel gooien. Sterrenkundige, of hoe je het ook maar wilt noemen. Helaas net overleden. Ja. Die inderdaad iets riep zo van, je kunt wel de toekomst in te kijken. Maar misschien moeten we eerst kijken wat we kunnen doen met wat we nu al hebben.
Ja.
En dus die wil ik ook nog even ingooien. Hè?
Ja, dus, wat we dus nu al hebben.
Wat we nu al hebben, als we dat zouden gaan samenvoegen, dan is inderdaad beyond the stars. Dat doen we niet, helaas. We zitten inderdaad elke keer veel, wat Prins Constantijn ook al zei, we zitten heel vaak op die eilandjes. En durven we niet met elkaar mee te kijken. Mijn IP gaat weg. Maar wat ik voor onszelf zie, big data, sky is the limit. Het wordt alleen maar groter en groter en groter. En het enige wat ik kan doen als ondernemer is proberen die focus te houden. Want ik kan overal achteraan gaan rennen.
Nou, heel concreet, jij zit met je bedrijf in Visvliet. Dat is heel erg hoog in het noorden van Nederland. Maar je bent naar Zwolle gegaan met Dries, dus met het product. Als ik me niet vergis, toch?
Ja, klopt.
Correct. Dat is heel concreet al een stap in wat je aan het doen bent om de boel uit te breiden en groter te worden in de toekomst.
Ja, klopt. En de bedoeling is dat we ook op hele korte termijn, wat we nu doen, is inderdaad echt fine-tunen met bestaande grote system integrators van Nederland. En binnen een half jaar is de bedoeling dat we inderdaad internationaal gaan.
Fine-tunen met grote system integrators in Nederland.
Ja, wat wij gedaan hebben is een dataplatform maken, wat zo complex is, dat wel werkt bij onze klanten die we nu bedienen. Maar dat zijn mijn jongens die dat inderdaad bij die klant doen.
Ja.
Kan ik dat opschalen? Nee, absoluut niet. Want ik heb een gebrek aan jongens. En dat heeft een heleboel bedrijven hebben een gebrek aan dit soort IT'ers. Wat we nu gaan doen is gewoon samenwerken met allerlei system integrators, ingenieurbureaus. En dat kan dus ook wereldwijd. Die kunnen inderdaad dat wel gaan uitrollen straks. Maar kunnen ze er al mee werken? Hebben ze het niveau dat ze ermee kunnen werken? Hebben wij het zo plug and play gemaakt?
Mm-hmm.
Dat inderdaad voor iedereen geldt, dat iedereen ermee kan werken. Nou, dat is wat komende half jaar nu uitgetest gaat worden. Kijk, wij draaien er al mee en bij een heleboel bedrijven draait het ook. Maar kunnen we inderdaad het loslaten? Kunnen we ons kindje aan mensen, aan bedrijven weggeven? Dat is eigenlijk de next step die wij gaan doen.
Ja, en hoe moeilijk is die next step voor jou?
Nou, deze is nog niet zo moeilijk. Maar inderdaad, we hebben al heel lang gedaan over een goed verhaal vertellen aan onze klanten. Van hoe vertel je dat? Wat je nou eigenlijk doet? Want dat is abstract. En nou moet ik straks naar het buitenland. En daar zie ik. Dus ik ga echt heel veel shoppen bij andere bedrijven. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Mm-hmm. Ja. Voor know-how en tips.
Voor know-how en tips. En hoe vertel je dat enorm technisch verhaal aan inderdaad decision makers die er totaal geen verstand van hebben. Ja.
Boudewijn, we gaan gewoon het rijtje af. Hoe ziet de toekomst voor het exoskelet eruit nu en over bijvoorbeeld 5 jaar?
Ja, hartstikke goed. Ik bedoel, op dit moment hebben wij eigenlijk al 80% van onze sales in het buitenland. Wat we zien is eigenlijk allerlei goede klanten die het exoskelet aan het uitproberen zijn. En de fase waar we nu in gaan is dat ze dat breed gaan accepteren en uitrollen en implementeren in hun bedrijven. En dat is een hele spannende fase. Dus
En wat voor klanten zijn daarvoor bij jou essentieel?
Nou, we zitten nu heel sterk in de automotive. Dus we hebben klanten als BMW en Daimler en Audi en Ford en Seat. Dat zijn eigenlijk allerlei grote automotives. Maar ook logistieke bedrijven. Dus we hebben heel veel grote bedrijven als klant. En die zijn natuurlijk internationaal actief. Dus je hebt eigenlijk meteen een internationale presence nodig. En dat is een heel erg spannend spel.
Want die heb je dus nu nog niet genoeg, vind je in ieder geval?
Nog niet genoeg, nee. Wij zijn in Europa CE goedgekeurd. Maar bijvoorbeeld, we hebben geen FDA approval in Amerika. Dus er zitten eigenlijk allerlei nog wetgevingen tussen om dat heel goed uit te
Hoe
schalen.
Hoe ga je dat eigenlijk voor elkaar krijgen om die approval partners, te krijgen in Amerika?
Goede partners. Dus we zijn bezig met de opzet van een goede partner in Amerika en in Zuidoost-Azië. Ja, om eigenlijk onze klanten die al de vraag hebben in die regio's, om het product te kunnen doen toekomen.
Wat is essentieel in zo'n partner? Wat moeten die hebben of juist niet hebben voor jou om ermee in zee te gaan?
Nou ja, we hebben een product wat wel heel nieuw is nog. Dus je moet het wel uit kunnen leggen bij de klant. Dus je moet wel binnenkomen bij de klant en niet een doos over de schutting gooien en dan denken dat het goed gaat. Zo werkt het niet. Dus we willen wel echt partners zoeken we die een relatie hebben met de klant en durven naar de werkvloer te gaan. En wat ik eigenlijk hier op de beurs ook doe. Iemand komt op een stand. Doe hem aan. Ga hem voelen. Wat ervaar je? Nou, dat stukje is gewoon super belangrijk. En we zoeken dat ook in onze klant of in onze partners. Mm-hmm. Hoe gek dat ook klinkt.
Ja, jij zei net eerder al van er zijn meerdere ideeën zoals het exoskelet. Maar dat is misschien niet heel concreet. En dat van jullie kan je al echt gebruiken. En kan je kopen. En dat is in de praktijk. Ja. Zijn die partijen wel interessant om misschien een partnership mee aan te gaan?
Absoluut. Kijk, wat we nu zien is dat eigenlijk, het is een blue ocean. Het is echt een ontstaanende markt. Het zijn nog allemaal kleine partijen. En samen maken we eigenlijk de acceptatie van exoskeletten breed in de markt. Mm-hmm. Dus we werken ook wel samen. Het is meer een geluid dat we samen hebben. Natuurlijk zijn we ook concurrenten of conculega's.
Ja, slippery slope natuurlijk.
Maar er is zoveel te doen. He, dus bijvoorbeeld, wij zijn nu nog niet in de zorg. Dat wil ik heel graag terug. Er zijn alleen al in Europa 6 miljoen zorgverleners die dagelijks aan het bed staan. Laten we het met elkaar doen, weet je. We hebben echt een missie.
Maar zijn mensen daar wel toe bereid? Zijn je concurrenten daar wel toe bereid? En die denken van ja, die bouwlijn die verkoopt al wat wij eigenlijk willen gaan doen.
Ja en nee. Er zijn verschillende soorten partners met allemaal verschillende ambitie. We hebben ook allemaal wel een eigen niche. Hè. Dit is een exoskelet. Voor jullie is het één product. Maar in werkelijkheid is net als met auto's. Je hebt vrachtwagens en scooters. Wij maken een fiets. Weet je wel? Dus er is een heel breed scala aan oplossingen. En iedereen heeft daar zijn eigen niche in. En dat is prima.
Want jij hebt niet de ambitie met het bedrijf, met Levo, om ook vrachtwagens en scooters te maken?
Ik heb altijd alle ambitie. Maar we zijn ook reëel. We willen stappen maken. Hè. We verdubbelen ieder jaar. Dus dat vraagt zijn eigen groei. Ja. De schaalbaarheid van een product zoals het onze is zeker aanwezig. Maar het vraagt wel veel aandacht. Hè, omdat het echt een fysiek product is. Dus we willen alles. Maar ook zijn we bereid stap voor stap gewoon te zorgen dat de klant krijgt wat hij wil hebben. Hè. Dus een kwalitatief product.
En dat druk je ook wel uit in harde cijfers. We verkopen er nu, ik zeg maar wel 2000. Hoeveel verkoop je er nu per jaar?
Ja, ik verkoop er nu ongeveer 600-700 per jaar. En dat verdubbelt ieder jaar.
Oké. Okay. En die groei wil je minimaal vasthouden?
Die groei willen we minimaal vasthouden, ja. Nou, ik denk dat het op een gegeven moment nog verder versnelt. Maar goed, wie kan in de bol kijken? Op dit moment zijn we heel trots op wat we bereiken. Als een van de eerste in de markt om die exoskeletten zo in de markt te zetten. Maar als je je klanten net hebt gehoord en je weet dat ze allemaal 10, 20 exoskeletten aan het uitproberen zijn. Als ze allemaal honderden of duizenden van die dingen gaan bestellen, dan hebben we veel werk te doen.
Heel goed. Nou, Eveline, tot slot dan. Hoe staat het met jouw ambities en jouw toekomstplannen met het bedrijf?
Die zijn er ook zeker. Wat wij gemerkt hebben afgelopen jaar, hebben wij veel tijd gestoken in de uitontwikkeling eigenlijk van de sensoren en van het platform wat daarachter zit. En wat je nu ziet is dat we een heel aantal mooie projecten mee bezig zijn en ook in het verschiet hebben liggen. Dus dat gaat dit jaar zeker helemaal goed komen. En daarnaast zijn wij heel druk bezig een distributeursnetwerk voor die sensoren ook op te zetten. En daar gaat best wel wat tijd in zitten ook nog.
En kan je wat specifieker zijn over wat voor een aantallen, waar moeten we bijvoorbeeld aan denken en wat voor partners, wat is dat, wat houdt het echt in?
Nou ja, aantallen, dat kan ik lastig zeggen nu. We hebben ze officieel op de markt sinds begin april. Dus we hebben er al een aantal 100 verkocht nu. Maar we merken nu dat vanuit die distributeurs dat daar al de eerste aanvragen liggen. Ook van een aantal honderden stuks. Dus dat moet zelf gaan groeien. Ik hoop natuurlijk dat dat heel snel door gaat rollen. En dat is ook het mooie van zo'n product.
Maar daar kan je toch wel wat aan doen. Je kan er toch meer marketen.
Ja, nee, maar daar zijn we nu ook druk mee bezig. Ja. Om dat allemaal op te zetten. En te zorgen dat het marketingmateriaal allemaal in orde is. Dat je je testen, je cases allemaal goed op orde hebt. Dat je ook kan laten zien, hè, wat doen we dan? Wat heeft het bij een klant opgeleverd? Waarom zou je het gebruiken? Dus dat zijn dingen waar we nu heel druk mee bezig zijn. Om dat allemaal klaar te maken. En te zorgen dat iedereen daar voor ons mee aan de slag kan ook.
Ja, klinkt goed. Ja, grote ambitie natuurlijk. Heb je daar nog wat aan hier op de messen? Heb je al dingen gezien waarbij je links kan leggen met partijen?
Ja, ik ben al gevraagd om later deze week ook bij een aantal kennismaking ook aan te schuiven. En een aantal netwerkevenementen. Onder andere voor de Duitse markt hier ook. Dus daar gaat zeker wel wat gebeuren.
Heel goed. Mag ik jullie allemaal van harte bedanken. Want dit was Grenzeloos Ondernemen vanaf de Hannover Messe in Duitsland. We waren te gast bij de economische missie voor Nederlandse start-ups van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO en Startup Delta. Dank ondernemers Wilma Mulder, directeur KXA Data Solutions, Boudewijn Wisse, CEO van Levo, Eveline Langendijk, CEO van UVS Industry Solutions en Hans Roeland Polman, Sales and Business Development bij Technobiz. En natuurlijk, moeten we zeker niet vergeten, Prins Constantijn namens Startup Delta Special Envoy was hier. Dankjewel.
Volgende week ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.